lezen wij uit het Nieuwe Testament, Lucas 11, vanaf vers 14 tot en met 28.
En hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak, en de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. En anderen hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, en indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dan een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren.
De tekst voor de prediking, gemeente, is de gelijkenis die wij vanmorgen gelezen hebben, Lucas 11, vanaf vers 24. En kern van dit gedeelte zijn Jezus' laatste woorden in vers 28, waar hij zegt, ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en datzelfde bewaren. Deze zondag, gemeente, voorafgaande aan de vakantieperiode, waarin ook verschillende onder ons enige weken elders zullen doorbrengen, wordt Gods woord verkondigd vanuit Lucas 11. Het thema waaronder de prediking van vanmorgen plaatsvindt is de duivel op vakantie. De duivel op vakantie. En ik zeg er direct bij, dat thema heb ik niet van mezelf, dat heb ik ontleend aan wijlen professor Wisse, die een van zijn vermaarde tijdredenen ook onder die titel heeft uitgesproken. De duivel op vakantie. We letten allereerst om de vraag waarom de duivel op vakantie gaat, namelijk hij heeft rust nodig. Waarom breekt hij zijn vakantie vroegtijdig af? Dat is het tweede punt. Het derde punt, we luisteren ook naar Jezus' ernstige waarschuwing en belofte voorafgaand aan onze vakantie. Waarom de duivel op vakantie gaat, hij heeft het nodig om tot rust te komen. Dat is het eerste punt. Waarom hij zijn vakantie vroegtijdig afbreekt, dat is het tweede punt. En Jezus' ernstige waarschuwing en belofte voorafgaand aan onze vakantie. De duivel is toe aan rust. En dat is heel herkenbaar, denk ik, voor verschillende onder ons. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom u ook uitkijkt naar de komende weken. Het zij dat u weggaat, het zij dat u thuis blijft. En dat is natuurlijk ook heel erg begrijpelijk. Er komt nogal wat op ons af, ook op onze kinderen en jonge mensen. Ik denk voor het eerst in de moderne geschiedenis dat ook kinderen en jonge mensen verschijnselen van overspannenheid en burn-out vertonen. En dat heeft ook alles te zeggen over de tijd waarin wij leven. En wat is het dan een zegen als je afstand mag nemen van het dagelijks leven, hetzij dat je dat ergens anders doet of gewoon in Sliedrecht, en ook even de dingen kunt laten liggen voor wat ze zijn, op adem kan komen, lichamelijk, mentaal en psychisch ook een rustperiode mag krijgen en zo ook kan herstellen. En dat wens ik u natuurlijk en jou ook in het bijzonder van harte toe. Laten we ook wat dat betreft de komende week met die vraag dat in het gebed bij de Heere neerleggen. Niet of we een leuke vakantie krijgen, dat is natuurlijk ook heel fijn, maar in het bijzonder ook een gezegende vakantie, dat we aan kunnen sterken. Maar de duivel is ook toe aan rust. En dat is op zich wel merkwaardig. Zo hebben wij de duivel, tenminste ik, niet leren kennen. Het is dat de Heer Jezus ons daarin ook voorgaat in zijn onderwijs. Vanmorgen aan de handen hadden we deze kant van de duivel denk ik nooit gezien. Wij stellen de duivel voor als iemand die voortdurend dag en nacht in de weer is, aan het werk is. Maar Jezus zegt het hier in deze gelijkenis dat hij uitgegaan is uit zijn huis op zoek naar rust. De reden voor de rust die de duivel nodig heeft is, hij is bijna aan het eind van zijn Latijn, laten we het zomaar even uitdrukken. Hij snakt ook naar rust, naar ontspanning, naar moment om even op adem te kunnen komen. De reden daarvoor is het vele werk dat hij heeft verzet in de achterliggende tijd. Hij is druk in de weer geweest. Nog niet eens met het laten zondigen van mens, daar hebben wij de duivel niet voor nodig. Dat doe je zelf. Zondigen. Dan worden we niet toch goed wonnen. De duivel pakt ons daarvoor niet in ons nekvel. Nee, dat zit in ons en dat doen we graag. Daar genieten we ook van. Dan zou de duivel in ons leven afwezig zijn. Dan nog zondigen we. Waar hij wel voortdurend druk mee in de weer is om de zonde ook aan te wakkeren. Je zou dat kunnen vergelijken, kinderen, met een klein vlammetje dat brandt in jou en mijn hart. Het vlammetje van de zonde. En om van een klein vlammetje nou een grote uitslaande brand te kunnen maken, dan heb je twee dingen nodig natuurlijk. En misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan, een open haard aangestoken thuis of bij je grootouders. En dan zegt je grootvader, let op, we moeten niet alleen ervoor zorgen dat er voortdurend hout op wordt gelegd, brandstof, maar dat er ook zuurstof bij kan komen. En dat we van tijd tot tijd ook even wat aanblazen. Nou, daar is de duivel druk mee bezig geweest, met het aanleveren van brandstof en zuurstof in het leven van mensen. En laat ik maar gewoon wat concrete voorbeelden gebruiken, gemeente, om dat ook duidelijk te maken hoe hij daarin ook zich laat kennen. Ik denk aan dat kleine vlammetje van die zondige begeerte. En dat begon ook met het moment dat u even op een avond niet kon slapen en u pakte uw mobiel of u ging achter uw laptop zitten. En kijk, en u raakte verdwaald, tenminste, u zocht het eigenlijk ook op, in de krochten van internet. Dat zag de duivel ook, die slaapt niet. En met die beelden op uw netvlies en met die gedachten in uw gevoelsleven ging u terug op enig moment naar bed. In de veronderstelling dat niemand het zag. Totdat een verloop van tijd uw vrouw achter de computer ging zitten om internet te bankieren. En ze kwam er niet helemaal uit en met een paar onhandige bewegingen. Het is gewoon een praktijkvoorbeeld wat ik nu vertel. Kwam ze via uw internetgeschiedenis opeens terecht op de websites die jij die nacht bezocht. Heb je brandstof bij dat vlammetje. Een zuurstof. Want de duivel is er alles aan geleden om dat kleine vlammetje te veranderen in een uitslaande brand. En u kunt wel raden wat de gevolgen zijn als een vrouw daarachter komt of een man bij zijn vrouw erachter komt. Dan brandt dat kleine vlammetje niet alleen in uw hart, maar dan is het uitgeslagen in uw persoonlijk leven en het heeft direct ook vlam gevat in hun huwelijksleven. Begint ze sporen te trekken. En daar waar vuur is geweest en alles verteert, is de kans klein dat het weer herstelt. Nou, daar is de Satan druk mee in de weer geweest. En wat heeft hij, wat dat er gaat ook veel brandstof en zuurstof voorhanden, ook in deze samenleving waarin wij staan. Ik denk alleen maar jongelui in deze periode van sport. Nee, je kan er niet omheen, of wil je gewoon het nieuws volgen via de website. Kom met grote beelden en letters naar je toe. Daarom moet jij ook eens je handen vouwen. Voordat je op internet gaat. Er zijn heel veel mooie dingen die je kunt gebruiken. Maar denk aan dat vlammetje. Wat heeft er daarin veel mee? De sociale media, andere mensen om ons heen. En op enig moment de Heer Jezus, natuurlijk in een tijd waarin geen internet was, maar hij ziet dat ook wat er om zich heen gebeurt. Even daarvoor heeft hij oog in oog gestaan met de duivel en hem uitgeworpen uit een persoon. Meer dan eens zag hij ook de gevolgen van de zonde, de sporen die dat trok in iemands persoonlijk leven en hoe dat uit kon slaan, ook in een familie en in een gezin, in een huwelijk, hoe daarin alles ontwricht kan worden. Nou, daarom heeft de duivel nu behoefte aan rust en hij gaat ook op zoek naar rust en hij denkt dat ook te kunnen vinden in een plaats waar hij zich in zijn element voelt. Nou, dat herkennen wij ook, gemeente. Je boekt niet een vakantie, een plek waar je niet thuis voelt. En afhankelijk van wat je wil, of tot rust komen, een rustige vakantie, of je wilt misschien wat dingen gaan zien, dan ga je op de cultuur af van een land of van een plaats. In ieder geval, we hopen dan ook in die periode die voor ons ligt, dat we ook in ons element zijn. En dat we ook kunnen ademen en ons ook op ons gemak voelen, kunnen ontspannen. Nou, daar is de duivel ook naar op zoek als hij op vakantie gaat. Hij zoekt een plaats waar hij zich thuis voelt. En de Heer Jezus benoemt ook heel concreet die plaats. Laat het maar even lezen, vers 24. Een onreine geest van de mens uitgevaren, zo gaat hij door dorre plaatsen, droge plaatsen, een woestijnachtig gebied. Dat is nou niet de eerste vakantiebestemming die ik, en ook niet u denk ik, voor ogen heb. Al heb je prachtige woestijnen. Maar om daar je vakantieperiode door te brengen in de snikhete hitte, met die brandende zon. En dat was ook niet een geliefd vakantieverblijf in de dagen van de Heer Jezus. Ook toen ging men op vakantie als je de middelen had en men trok er vaak ook op uit rondom dat Middellandse zeegebied om net als wij ook prachtige steden en gebouwen te kunnen gaan bekijken. Het is dus ook een weloverwogen keuze van de zaligmaker om de duivel ook zo te beschrijven dat hij op zoek gaat naar dorre, droge, woeste plaats. Dat heeft ook alles te maken trouwens met het leefklimaat waarin de duivel ademt en waarin hij zich thuis voelt. Als u thuis bent in de evangelie, en dan zult u ook vaak merken dat de Heer Jezus, als hij in oog komt met de duivel, zijn ontluisterende gedaante hem vaak aantreft in een woest gebied. Ik denk alleen maar jongelui aan die bezetenen van Gadara. Je woont in dat onherbergzame gebied tussen de graaf. De zon kon branden op die steenrots. Daar bracht de duivel deze man naartoe. En daar had hij natuurlijk ook dat plaatsje in mee. Die man was onbeheersbaar geworden. De mensen wilden hem op afstand houden. Je kon niet meer met hem leven. Maar het heeft ook te maken met een diepe Bijbelse trek die in het Oude en Nieuwe Testament naar voren komt. Je komt dat ook al tegen in de profeten. En als dan het rijk van de Satan wordt afgeschilderd hier op aarde, dan is zijn eigenlijke thuisbasis de woestijn. Daar waar alles dood is. Daar kan hij ademhalen. Hij voelt zich niet thuis in een prachtige, bloeiende omgeving. Omdat dat de herinnering oproept aan de grote schepper die dit alles heeft gemaakt. Hij voelt zich niet thuis in een gezin waar geborgenheid en liefde is. Hij voelt zich wel thuis in levens en gebieden waar alles stuk gaat. Waar hij zich uit kan leven. En daarom heeft de heuvel deze vakantie geboekt. In een woeste, dorre plaats. Hij wil even afstand nemen van al zijn werk dat hij heeft verricht. Hij wil even op adem komen. En daarom heeft hij een gebied uitgezocht waar hij zich in zijn element voelt. Op zoek naar rust. En in die tussenliggende tijd, zo vertelt de Heer Jezus dan deze gelijkenis, gebeurt er ook wat bij zijn huis. Dat heeft die duivel op dat moment niet door, zoals wij het niet doorhebben wanneer we op vakantie zijn en een indringer komt in ons huis en haalt daar het nodige weg. Wat is dat een ontluisterende ontdekking als je dan thuis komt? Je komt erachter dat een vreemde in je woning is geweest. Wij treffen daarvoor natuurlijk ook onze voorzorgsmaatregelen. We vragen aan mensen in onze omgeving maar even op onze woning te letten wanneer we in de komende tijd er niet zijn. Dat heeft de duivel dus niet gedaan. En daardoor is het mogelijk geworden dat, zo beschrijft de Heer Jezus, dat in deze gelijkenis het huis met bezemen wordt gekeerd. Laten we maar even lezen. Hij zegt dat dan in deze gelijkenis. Wanneer de onreine mensengeest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende op zoek naar rust. Vindt hij niet, daar kom ik zo op terug. En hij komt dan terug, vers 25, bij zijn huis en hij treft het aan met bezemen gekeerd en versierd. Daarmee bedoelt de zaligmaker te zeggen, er is een grote schoonmaak geweest. Het huis is opgeknapt in die tussenliggende tijd. Je moet je het zo voorstellen dat de duivel de straat in komt, daar waar zijn woning is. En tot zijn stomme verbazing ziet hij dat de kozijnen geschilderd zijn. De tuin is netjes aangeharkt. De deurmat ligt schoon en netjes voor de voordeur. Doet hij de voordeur open, zullen we dat zo zien. Dan treft hij daar een opgeknapt, een opgeschoond, een heerlijk huis om in te wonen. Zo zouden wij dat zeggen. Het huis heeft een complete gedaanteverandering en een metamorfose ondergaan. Wat bedoelt de Heer Jezus met dit element uit deze gelijkenis? Wel om dat te gaan opzoeken, gemeente, en ook beginnen te begrijpen wat hier eigenlijk plaatsvindt in deze gelijkenis, zullen we ons de eerste vraag moeten stellen die je bij elke gelijkenis moet stellen. Wat is de aanleiding waarom Jezus een gelijkenis vertelt? Neem dat mee, jongelui. Nooit komt een gelijkenis op zichzelf te staan in het Nieuwe Testament. Altijd is er een concrete gebeurtenis of aanleiding voor, zo ook hier. En daarom zijn we de schriftlezing ook eerder begonnen. De Heer Jezus heeft een duivel uitgeworpen. Uit iemand die vervolgens ook kan praten. De duivel was bij machten om zijn stem te snoeren, zodat deze ongelukkige geen woord kon voortbrengen. En wat brengt dat mensen in een isolement? Het isoleren, ook zo'n trek hè, van de Satan. Dat je steeds meer alleen in het leven komt te staan. Al heb je misschien tientallen vrienden om je heen, maar niemand is meer in staat om bij je hart te komen. Ik zei dat je dat zelf niet wil, maar op een gegeven moment ook niet meer kan. Misschien merk je dat ook wel, dat mensen je proberen te benaderen en dat roept dan die afkeer op. Ik kan het eigenlijk ook niet precies goed omschrijven. Maar de luiken gaan dicht. En je houdt die deuren pot dicht. Als jij jezelf daarin herkent op dit moment in de prediking, zie dat vanmorgen dan ook eens als een bemoeienis van de Heer, van Gods zorg in je leven. Die jou ook zo ziet wegdrijven in het leven. Weet als geen ander hoe gevaarlijk dat is, het gebied waarin jij met je leven nu begint te komen. Wat je moet doen is twee dingen vanmorgen. Ga met de preek terug naar de Heere. Vraag heel concreet aan God of hij die eenzaamheid in je leven wil doorbreken. Maar vraag ook aan de Heere. Misschien zijn die mensen er al op dit moment. Mensen die je kunt vertrouwen. Die ook geduld met je hebben. Die ook niet verwachten dat jij in het eerste gesprek meteen je hart op tafel legt. Maar we die wel de gave hebben gekregen om naar je te kunnen luisteren. Eenzaamheid. Wat is die daarop uit? Om ons in de eenzaamheid weg te drukken? Dan heeft u natuurlijk alle kans. Zolang iemand met liefde wordt omringd door anderen, is dat een muur voor die persoon. Het kost de zaad al moeite. Maar wat als die muur weggevallen is? Dan sta je er alleen. Dat is ook het aangrijpende van die persoon die niet kan praten. Hij kan dus geen contact leggen, niet communiceren, geen relaties aangaan. In onze tijd heb je gebarentaal. De zegen dat dat ontwikkeld is. In Jezus' tijd had je dat niet. Zijn mond gaat open, hij gaat spreken, maar dat niet alleen. De omstanders zien ook wat er gebeurd is en die laat ook hun tong roeren. Tenminste, niet met harde woorden, maar de Heere Jezus verstaat hun gedachten. En dan zien we opeens zo'n trek van de zaligmaker naar voren komen. Iets wat ook hoort bij zijn profetische bediening, namelijk dat hij de gedachten van die mensen kan lezen. En dat vervolgens ook in het openbaar neerlegt. Ik stip het maar heel even na, maar is dat ook niet een grondpatroon in het werk van de Heilige Geest, waarin de Geest van God samengaat met de zaligmaker en in het ontdekkende werk wat zij verricht in het hart van een jongen of een meisje er ook op uit zijn om het hart van je leven op tafel te krijgen en daar ook de alwetendheid van God samen laten gaan met de bewogenheid en de liefde van de Heer. Maar hier worden mensen ontmaskerd. Ze spreken die gedachten niet uit in de stilte van de binnenkamer, daar waar ik mij veilig weet voor Gods aangezicht, als schaam ik me weg voor wat ik aan de Heere moet belijden of niet. Maar we durven het, juist door dat verborgen trekkende werk van de Heilige Geest, die de woorden eruit trekt en neerlegt voor God. Maar hier is het reactie van mensen op wat de Heer Jezus heeft gedaan. En Jezus verstaat hun boze gedachten en hij vertelt dan die gelijkenis. En hij verwijst ook in die woorden voorafgaande gelijkenis naar een praktijk wat zij ook herkennen. Hij zegt, uw zonen kunnen dat toch ook duivelen uitwerpen. Het was ook in de tijd van de Heer Jezus een bepaalde groep mensen die zich daarin gespecialiseerd hadden in het uitwerpen van de duivelen. En dat lukte hun trouwens ook regelmatig. Dat horen we niet alleen in de Nieuwtestamentische Evangelie. We lezen dat ook in andere geschriften uit de tijd van het Nieuwe Testament. Er gebeurden toen ook wonderen. Ook wonderen die niet verricht werden in Jezus' naam. Neem je dat mee? Ook in 2018 gebeurt dat, wonderen. Dat is de discussie ook niet in Lucas 11, of er een wonder gebeurd is. Dat staat als een paal boven water. Iedereen ziet het. De discussie gaat over de vraag, wie heeft het wonder gedaan? Waar haalt Jezus zijn gezag vandaan? De duivel te kunnen uitwerpen. Daarin geeft de schrift ook als een norm mee vanmorgen gemeente, ook in onze tijd, vol verwarring. Dus het gaat om gebedsgenezing. Met wat voor gezag wordt het wonder verricht? Is dat gezag te stoelen in de schrift? Of niet? Jezus wordt verweten dat hij Beelzebul is. Dat is letterlijk vertaald de generaal van de duivelen. En een generaal heeft soldaten, die is gewend om met zijn vingers te knippen. En die soldaten moeten dan vervolgens gaan rennen voor die generaal. Die orders worden dan uitgevoerd, ze hebben geen inspraak. Er wordt ook niet naar hun mening gevraagd, ze moeten gewoon luisteren en gehoorzaam zijn. En zeggen de mensen, daarom is het nogal logisch dat deze duivel wijkt voor zijn generaal. Want hij heeft met zijn vingers geknipt en hij moet er nu uit. En juist daarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. En hij laat zien dat de Satan ook in staat is om vrijwillig het leven uit te gaan. En het achter te laten. En dat in die tussenliggende tijd, als de Satan niet thuis is, dat leven ook kan veranderen. Alles wordt opgeknapt. En ik vertaal het nu ook maar letterlijk en figuurlijk door, zoals de zaligmaker dat beoogt. Dat je ook in het leven van iemand een verandering ziet voltrekken. Laat ik het maar gewoon concreet even wat dingen bij naam noemen. Je ziet opeens de muziekkeuze veranderen. Prachtige muziek, geestelijke muziek. Voor die tijd lag de afstandsbediening op tafel, nu ligt daar een Bijbel. Tekst aan de keukenmuur. Andere vrienden komen ook in dat huis, dat kan ook niet anders. Ook heel letterlijk, als je huis is ingericht, dan heeft dat ook invloed op je vriendschap. Stel dat je je collega uitnodigt van het werk, daar heb ik helemaal natuurlijk niets op tegen, maar het eerste wat hij zal zien als hij binnenkomt, is dat daar geen groot beeldscherm aan de muur hangt, toch? Misschien begint hij er wel over, joh, ik was bij op de koffie, maar ik miste die televisie. Andere kledingstijl, niet van 40 jaar terug. Kleding om ons te beschermen. Om schaamte die God gelegd heeft ook in ons leven te bewaren. Wat hebben we dat in deze tijd hard nodig? Wat we ons ook gewoon mogen schamen. En daarin onszelf beschermen. Ook op ons vakantieverblijf. Er is een hele verandering daar geweest. Graag naar de kerk gaan. Dat lag misschien in het verleden wel anders. Dan mag ik het even wat dichter bij huis gaan trekken, gemeente. Ik loop nu ook een paar jaar mee als predikant. En laat ik maar beginnen met een eenvoudige belijdenis. De moeilijkste tijd van het jaar voor het geestelijke leven vind ik persoonlijk de vakantieperiode. Alleen al als het gaat om de hele basale dingen, die vaste momenten op de dag van gebed en Bijbel lezen. Maar vergis ik me, als er ook mensen zijn, en ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat ze er ook onder ons zijn, die op vakantie ook vakantie nemen van de kerk. Even 2 zondagen niet. Ja, en we zitten nu niet in Sliedrecht, hè? Dus waarom vullen we de zondag nu even niet wat anders in? Het is toch vakantie? 35 graden. Mensen willen ook wel eens wat. Nou, in die periode dat die Satan dan weg is uit dat huis, is dat geen discussiepunt in die woning. Prachtig opgesierd, zegt de zaligmaker. Waarmee de Heere Jezus, en laten we nu ook gewoon eens wat lijnen gaan trekken, gemeente, waarin de Heere Jezus ook aangeeft dat wij mensen dus best wel veel dingen kunnen doen. We onderschatten onszelf waarschijnlijk op dit terrein ook wel eens een klein beetje, ook in ons eigen voordeel, hè? Maar het blijkt dus dat zonder het werk van de Heilige Geest wij nog heel veel dingen zelf kunnen doen. Het huis wordt met bezemen gekeerd, het wordt opgeknapt, opgeschoond, geschropt, geboend, opnieuw ingericht. Onherkenbaar is het veranderd. Als die duivel zijn straatje inkomt en bij zijn woning staat, dan moet hij eerst even goed naar het huisnummer kijken. Is dit mijn huis? En ik werk dat maar even naar twee kanten uit. Allereerst naar de kant van diegene onder ons die zich proberen overeind te houden met de opmerking, ja dominee, zolang God nog niet in mijn leven aan het werk is, ja dan heeft het toch geen zin. En dan leef je maar wat. De Heere moet het doen. Is dat nou echt zo? We kunnen heel veel dingen zelf doen. Er is niemand die jou tegenhoudt om je grijze container een keer open te doen en daar een lading van dat afval in te gooien. Waarvan je weet dat kan voor God niet bestaan. Maar ik werk het ook uit even naar de andere kant, gemeente. En dan komt het ook wat dichter bij huis. Wat ben je blij als je gewoon ook heel concreet die keuze ziet gemaakt worden in het leven van een jonger of van een jong gezin. Mensen ook nadenken over de vraag hoe sta ik in het leven, waar trek ik mijn grens. Elke generatie moet dat leren. Tijd dat mensen mee werden genomen in de maalstroom van de gewoonte is voorbij. Ook in Sliedrecht-Bethel trouwens. Iemand die dat nog denkt, die leeft echt in het verleden met een stukje nostalgie. Want dat er gaat, jongelui, heb je zo vaak ook met je te doen. Zie het maar eens in 2018... Soms letterlijk tegen de stroom in, soms ook binnen onze eigen gemeente. Keuzes maken. Je lijn vast te houden vanuit de schrift. Nee te zeggen. Ook tegen jongeren die op dit moment met jou in dezelfde gemeente zitten. Ook als het gaat om vakantiebesteding, samen op vakantie gaan in je verkeringstijd. En dat gebeurt ook onder ons. En om dan nee te zeggen. En vast te houden. We hebben die vorm ook nodig, gemeente. En ik haast me er direct bij. Er is meer natuurlijk nodig dan alleen vorm, dat zullen we zo ook zien. Maar het is wel aangrijpend als de vorm er niet is. Wat houden we dan nog over? Een uitgeleefd huis. Op enig moment komt de duivel terug. Hij was op zoek naar rust, zo vertelt de Heer Jezus. Laat het maar even lezen, maar zo zegt de zaligmaker, vers 24, hij vindt die niet. Hoe kan dat nou? Hij heeft zich toch niet vergist in het boeken van zijn vakantiebestemming. Daar heeft de duivel toch ook over nagedacht, zoals wij dat doen. Waar gaan we naartoe en hoe willen we onze vakantie invullen? De Satan heeft toch ook heel nadrukkelijk erover nagedacht dat hij naar deze plaats wil gaan, waar hij zich in zijn element voelt, waar alles spreekt van de dood. Daar ademt hij toch? Daar voelt hij zich toch in zijn element? Dat is toch het doel wat hij voor ogen heeft, alles kapot maken. En dan zegt de Heer Jezus, ondanks dat hij op die plaats is waarvan je mag verwachten, daar komt hij even op ademen tot zichzelf, hij vindt die rust niet. Wat houdt hem onrustig? Nou, ik denk dat we dat wel herkennen, gemeente. Wanneer is voor ons gevoel een vakantie niet geslaagd? Nou, nog niet eens als we slecht weer hebben op dat prachtige vakantieverblijf. Maar als je in de periode dat je daar bent geen afstand kan nemen van de drukte hier. En dan zeggen we tegen elkaar, ik kom mijn hoofd niet leegmaken. Ik denk dat de meesten onder ons dat ook wel herkennen. Die eerste dagen. Als je dan nog eigenlijk hier zit in Sliedrecht met je werk of met de zorgen of noem het maar op. Dat je na verloop van enkele dagen op een gegeven moment ook aan jezelf merkt, ik kan het ook echt even loslaten. Wat is dat een zegen als dat mag gebeuren? Wat is het een signaal, een rood signaal, als je aan het einde van die vakantieperiode niet tot rust bent gekomen. Dan is je vakantie niet mislukt, dan zul je je leven moeten herorganiseren. De duivel die kan ook geen afstand nemen. Hij vindt daar geen rust, hij blijft onrustig en rusteloos, omdat hij voortdurend met zijn gedachten niet in die woestijn zit, maar in het leven dat hij even achter zich heeft gelaten. En daarom breekt die vroegtijdigse vakantie uit, zo beschrijft de zaligmaker, dat hij neemt op een dag het besluit, ik ga terug naar huis, misschien wel eerder dan dat de bedoeling is, en ik betrek weer mijn woning. En als hij daar dan aankomt, treft hij zijn huis aan. Totaal veranderd. Maar wat is nou het aangrijpende, gemeente, wat hier gebeurt? Nog niet eens die ontgoocheling voor de duivel als hij daar voor de deur van zijn huisje staat en daarachter komt dat het totaal veranderd is. Het meest ontgoochelende in de gelijkenis is denk ik wat u ook doet als u teruggaat naar huis. Je pakt de koffers in, je stapt in je auto, je rijdt naar huis en onwillekeurig, dan gaat even je hand zo in je broekzak of in je tasje. Even voelen of je de huissleutel bij de hand hebt. Stel je nou eens voor dat je thuis komt en je staat voor een gesloten deur. U kunt er niet eens in. Kijk, daar hoeft die duivel niet naar te zoeken. Hij is toch wel stom verbaasd wat hij aantreft in dat huis. Maar hij heeft geen seconde hoeven na te denken over de vraag, waar is mijn sleutel ook alweer? Hij komt dat straatje in, loopt het pad op, ziet wat er gebeurt. Het is een prachtige tuin, mooi opgeschilderde gevel. En in een handomdraai staat hij binnen. Dat huis is niet van eigenaar veranderd. De eigenaar was even weg. Nu zitten we ongemerkt al in het derde punt van de prediker, gemeente. Met deze gelijkenis houdt de zaligmaker ons vanmorgen een spiegel voor. Ik stel maar heel eenvoudig de vraag. Wie heeft nou toegang tot jouw leven? Mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, gemeente, zodat de kinderen het ook kunnen begrijpen? Wie heeft nou de sleutel van je leven in zijn broekzak? Hoe kun je dat nou weten? Weet u wat ik nou zo mooi in deze gelijkenis vind, ondanks de ernst waarmee de Heer Jezus dat vertelt? Dat deze gelijkenis die vraag zelf oproept in ons leven. Dat betekent de bewogenheid van God. En je hoeft die vraag vanmorgen niet erbij te slepen. Nee, wanneer we zo luisteren naar de gelijkenis van de zaligmaker en die spiegel ons wordt voorgehouden, dan is dat de eerste vraag die Jezus aan u en jou stelt. Wie heeft nou de sleutel van je leven in zijn handen? Want al ziet het er misschien prachtig uit aan de buitenkant, hè? En al kijk je om je heen en je hebt zo je bedenkingen bij mensen die op een andere manier in het leven staan, ook al zijn ze lid van de gemeente, je weet misschien ook via Facebook hoe mensen hun vakantie gaan invullen en je ziet dat aan de hand van de foto's die in de vakantietijd langskomen. Je schudt dan bedenkelijk je hoofd, maar wie heeft jouw sleutel? Hoe kun je dat nou weten? Wie heeft mijn sleutel? Wel, ik denk dat de gelijkenis ons een paar aanknopingspunten geeft, gemeente, om dat uit te leggen. En vandaar ook dat slot aan het einde van deze gelijkenis. Laat het maar even lezen. Als de Heer Jezus dan die gelijkenis heeft verteld, die je maakt dat dan zo mee al lezend. Hij vertelt die gelijkenis en hij is dan uitgesproken. En dan staat het, dan zegt, valt de zaligmaker als het ware stil. Hij wil die gelijkenis in die stilte nog laten doorwerken in het leven van de hoorders. Vers 27, hij spreekt dan over die dingen. En opeens klinkt daar een stem uit die scharen van een zekere vrouw die zegt: zalig is de buik die u gedragen en de borst die u gezogen heeft. Deze vrouw is als het ware zo ontroerd door de klem waarmee de zaligmaker deze gelijkenis uitspreekt, dat ze hem roemt, in het bijzonder ook zijn moeder prijst. Natuurlijk ook de culturen van het Midden-Oosten. En door je moeder zo hoog aan te prijzen, deel jezelf ook in de eer en in de eerbied die mensen voor je moeder en daarin ook voor jou tonen. Een hoger, een groter compliment in Jezus' dagen kun je bij wijze van spreken niet krijgen. Hij krijgt bijval in de prediking. Maar bijval in de prediking is nog iets anders dan bekering door de prediking. Ik moet met dat ik dat zeg, gemeente, denken aan een uitspraak van een oude ouderling in een van mijn vorige gemeenten. Dan werden huisbezoeken verslagen en dan zei hij op een gegeven moment: we waren daar, ze waren het allemaal met ons eens. We waren daar, we kregen alleen maar gelijk. We waren daar, ik vond het allemaal goed. En u moet goed begrijpen, die ouderling was er natuurlijk niet op uit dat hij hete hoofd en een koude hart te ontmoeten. Maar wat hij wilde zeggen, en dat zei hij dan ook, kwam ik maar eens een keer op een adres waar iemand het er niet mee eens was. Je merkte het woord prikkeld. Het doet pijn. De mensen komen er tegen in. Dat hoeft niet negatief te zijn. Is dat ook een dominee die in het verleden zich verzet heeft tegen de prediking? Maar ik wist het toen wel en ik hoop dat u dat herkent. Ik strijd tegen iemand van wie ik het al verloren heb. Maar om dat nou op te geven, hè? Door je knieën te gaan. Je handen te vouwen. Jezus krijgt bijval, maar het streelt hem niet. Want direct daaroverheen zegt de zaligmaker een woord wat aansluit op die opmerking van die vrouw. Ik lees het toch maar even met u, vers 28. Ja, zegt de zaligmaker. Hij neemt als het ware die opmerking zo mee. Ja, zalig is degene die het woord van God hoort en datzelfde bewaart. En als u die opmerking even legt binnen het geheel van het Lucas-evangelie, dan kom je die uitdrukking van de Heere Jezus al tegen op een van de eerste bladzijden van het evangelie van Lucas, namelijk bij zijn moeder. Die toen nog jong was, 14, 15 jaar, een bezoek kreeg van de hemel. Gabriel stond voor haar om de geboorte van de Zoon van God aan te kondigen. En dan staat er als slot, als de engel dan weer vertrekt, dat Maria die woorden had gehoord en ze bewaarde het in haar hart. Diezelfde houding kom je tegen later als ze daar staat met Jozef op het tempelplein en Simeon de zaligmaker in zijn handen heeft genomen en het ophoudt naar boven, maar ook die moeder aanspreekt. En dan zijn ze verbaasd en uit het veld geslagen. En er wordt van Maria gezegd dat ze het woord hoorde en bewaarde in haar hart. Ze overlegt het bij zichzelf. Kijk, en aan de hand daarvan kunnen we vanmorgen ook kijken in uw en mijn leven wie de sleutel van uw hart heeft. Voor alle duidelijkheid, dat heb je dus niet zelf. Dat wordt hier en daar bij onze kinderen geleerd met een van de liedjes van Ellie en Rickert. Sleutel. Kun je eigen hart open doen. Ja, dat is gepasseerd. Die sleutel hebben lang uit de handen gegeven in het paradijs. Maar wie de sleutel van uw hart heeft, dat kun je niet zien aan de gevel van je woning, hoe mooi het er ook uitziet. En laat het ook zo mooi blijven. Ook niet aan de muren van je woning of die schilderijtjes recht hangen. Ook niet in de keuken of alles helemaal schoon en hygiënisch is. Maar woont het woord in je leven? Daar begint het mee. Dan kijk ik toch even terug, gemeente, op deze zondag voor de vakantieperiode op de achterliggende maanden. Is dat nou gebeurd ook in je leven? Dat onder de prediking van het evangelie sleutel werd gestoken in het sleutelgat van je hart. Dat de deur door een ander werd opengedaan. Christus in het gewaad van de belofte van het evangelie. Hij hanteert de sleutel van de belofte. Binnenkwam. Misschien om dat beeld van de gelijkenis te gebruiken, moest hij wel een weg banen naar de voordeur vanwege al dat hoge onkruid. Struikelde hij bijna over de stenen van je stoepje die schots en scheef her en der waren verspreid. Opende hij met moeite de deur en ging de deur open en moest eerst even afstand worden genomen vanwege de stank in je huis. Maar hij wilde binnenkomen, niets hield hem tegen. Het woord van God wortel begon te schieten in je hart. Weet u wat ik nou zo ontroerend vind? Die toepassing die de zaligmaker maakt. Dat hij door die uitdrukking, die herinnering aan zijn moeder, niet die radicale verandering naar voren haalt. Kijk, zo moet het nou gebeuren, van het een naar het ander. Maar dat de zaligmaker wijst op de kracht van het woord van God. Dat in alle rust en alle geleidelijkheid zijn eigen weg gaat in het hart van het leven. Om het zomaar even eenvoudig te zeggen, gemeente, al hangen misschien heel veel schilderijtjes in je leven nog niet recht. En al moet je niet in de keuken van je leven komen vanwege de bende die daar nog is. En al schaam je jezelf op dit moment voor het aanzien van je huis. Wat zullen de mensen wel niet zeggen als ze door je straatje heen gaan en ze kijken naar je gevel. Maar dat de zaligmaker door het woord de tijd neemt om het van binnenuit langzaam maar zeker op te knappen. Kijk, dat geeft ook een stuk rust en dat klinkt ook door in deze gelijkenis. Hoe heftig en hoe confronterend die gelijkenis ook is. En ik hoop dat u dat met mij ook meemaakt. Vanmorgen al luisteren naar die gelijkenis, dan zit je op een gegeven moment toch niet voor een ander te luisteren. Maar dan kijk je toch naar jezelf. Maar dat wij juist ook door deze gelijkenis geworpen worden op de kracht van het woord van God. Op de betrouwbaarheid van het evangelie. Op het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En dat dit woord alle hoeken en gaten van ons leven weet te vinden. En het reinigt en zuivert en heiligt. Zodat het krot van ons leven herschapen wordt tot een tempel van God. Daar ligt toch je verlangen? Niet wat de buren ervan zeggen. Dat je de straat op gaat en je godsdienstige vriendjes opzoekt. Nou, die zijn snel tevreden. Ja, ze kijken naar de buitenkant. Het ligt er ook nog eens een keer aan wat voor vriendjes je hebt. De een houdt van lichte kozijnen en de ander van donkere kozijnen. Maar wat vindt God nu van mijn leven? Open huishouden voor de Heere vanmorgen op de werkvloer van de Heilige Geest. Niet om jezelf te verkopen, maar om je leven nou te gaan beleiden. Ik wil nog twee lijnen trekken, gemeente, vanmorgen, daar gaan we afsluiten. Deze gelijkenis heeft ook iets onderwijzend in zich. En ik denk dat die lijn ook getrokken mag worden naar het leven van mensen die al wat langer meelopen. Ook in het godsdienstig en kerkelijke leven. De voorbereiding voor uw prediking, en ik denk dat u al luisterde, misschien dat ook wel hebt, zag je ook gezichten langskomen, ik tenminste wel. Van mensen bij wie je die hele verandering zag. Prachtig huis leek het, helemaal opgeknapt. Tot aan de avondmaalstafel toe zag alles er mooi uit. Maar op enig moment kwam dat aangrijpen en ik lees het maar gewoon wat er staat, gemeente vers 26. Dat die Satan terugkomt van vakantie. Hij komt dat mooie huis tegen. En hij neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. Het laatste van die mens is erger geworden dan het eerste. Als je dat zo voor je ogen ziet gebeuren, ook in het ambtelijke werk, kan je dat soms ontzettend verwarren als ambtsdrager, als gemeentelid, als avondmaalganger. Mensen die samen met jou en met u de dood van Christus verkondigd hebben in het midden van de gemeente. En die misschien vandaag met dit mooie weer een speedbootje over de Merwede gaan. Dat is toch de werkelijkheid, gemeente, waarin we staan, ook als Vliederig Bethel. Het rauwe leven. Wat kan je dat verwarren? Allereerst naar jezelf toe, Heer, als een ander dat kan, dan kan ik dat dus ook, toch? Maar dat de zaligmaker ook daarvoor deze gelijkenis vertelt. Niet om die mensen af te schrijven, laten we voor hen blijven bidden. Ze hebben niet gezondigd tegen de Heilige Geest. Er is dus altijd een weg terug. En ik ken ze ook. Ook uit mijn vorige gemeente. Jarenlang op een bootje, om dat voorbeeld maar even te gebruiken, over de Merwede zijn gegaan, de bisbos in. Over wie het schuld werd en ze kwamen terug. Sommigen van hen juichen op dit moment al voor Gods troon. Maar als je nou achterblijft en je ziet mensen zo gaan, dan wil deze gelijkenis van morgen ons ook heroriënteren op God. Door ons te werpen op het woord van God. Hier ligt dus ons houvast, ons enig fundament in de schriften, in de betrouwbaarheid van Gods belofte. In hem die door het woord en door het werk van de Heilige Geest voortdurend in mijn woning moet blijven. En dan ben ik meteen het tweede punt te pakken waarmee ik ook wil afsluiten vanmorgen. Namelijk dat daar in het werk van Christus zichtbaar wordt. Die duivel gaat op vakantie. Hij neemt er misschien ook wel even de tijd voor op adem te komen, al treft hij het niet. Op enig moment komt hij terug. Maar daar waar de zaligmaker intrek heeft genomen in het hart en in het leven, maakt hij waar wat hij sprak. Ik ben met u, waar u ook bent. Vanmorgen in de kerk, komende week in het afronden van je schoolperiode. Komende weken misschien wel als je op vakantie hoopt te gaan of je blijft in Sliedrecht. Ik ben met u. Is dat ook niet het enige wat ons ten diepste vasthoudt? Dit woord. Niet omgekeerd. Ik ben met u. Die grote ik voorop. Die door het woord intrek neemt in je leven. En vastbesloten is. En het lukt hem ook. De sleutel die hij in bezit heeft gekregen. Je hoort daarin ook die uitdrukking doorklinken van zondag 1. Mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard. Dat talloot ook het doel is wat hij voor ogen heeft met mijn leven. Niet alleen het huis van binnenuit opknappen en reinigen, herscheppen tot een tempel van God. Maar ook een huis waar God zich thuis voelt, tot in de diepste zin van het woord. Omdat hij genietend, als hij in de woning van mijn leven binnen is gekomen, om zich heen begint te kijken, steeds meer en meer de aanwezigheid van zijn geest opmerkt. Daarom vanmorgen ook aan het einde van de prediking. En valt u dat bij met heel uw hart? Het gebed van Psalm 51. Herschep mijn hart, o Heere. En reinig het tot uw eer. Amen.